Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Morgenavond is er cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen. Dan zal dominee J.M.J. Kiewiet spreken over de seksuele revolutie. Aanstaande zaterdag is er 's morgens van 10 tot 11:30 weer gelegenheid om ons kerkgebouw te bezichtigen en de vorderingen van de renovatie te zien. Dit is de laatste kijkdag die gehouden wordt. Iedereen is hartelijk welkom. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee A.C. Uitslag voorgaan. U wordt alvast meegedeeld dat op dinsdagavond 29 oktober en woensdagochtend 30 oktober de schoonmaak van de Rehobothkerk plaatsvindt. Op dinsdagavond is de aanvang om 6:30 en op woensdagochtend 8:30. Dat is dus 29 en 30 oktober. Komende week vervallen de catechisaties op maandag en ook vrijdagavond in verband met de herfstvakantie. U wordt ook alvast meegedeeld dat op 3 november over 2 weken er 's morgens dopen zal zijn van Sarah Lise Looy. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Zullen wij samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 97, de versen 1 en 4. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, en dat ieder schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. 97, 1 en 4. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere onze God. En daarna zingen wij Psalm 131, de versen 1 en 4. Dat is Psalm 131, versen 1 en 4, naar de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen is Openbaring hoofdstuk 9. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. Openbaring hoofdstuk 9. Daar lezen wij het woord van de Heere. En de vijfde engel heeft gebazuind. En ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. En haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En zij heeft de put van de afgrond geopend. En er is rook opgegaan uit de put, als rook van een grote oven. En de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, en zullen die niet vinden. En ze zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden. En de gedaanten der sprinkhanen waren de paarden gelijk, die tot de oorlog bereid zijn. En op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden der leeuwen. En ze hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen, en het gedruis van hun vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar de strijd lopen. En ze hadden staarten, de schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten, en hun macht was de mensen te beschadigen 5 maanden. En ze hadden overzicht tot een koning, de engel van de afgrond. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon. En in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. Het ene wee is weggegaan. Zie, er komen nog 2 weeën na deze. En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de 4 hoornen van het gouden altaar dat voor God was, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had: ontbind de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uur en dag en maand en jaar, opdat zij het 1/3 der mensen zouden doden. En het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 maal 10.000 der 10.000. En ik hoorde hun getal. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht en die daarop zaten, hebben de vurige en hemelsblauwe en zulververvige borstwapenen. En de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen. En uit hun monden ging uit vuur en rook en zulver. Door deze 3 werd het 1/3 van de mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door het zulver dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen. Dat zij niet zouden aanbidden de duivelen. En de gouden en zilveren en koperen en stenen en houten afgoden. Die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen. Nog van hun venijngevingen. Nog van hun hoererij. Nog van hun dieverijen. Tot zover. Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere in de hemel, wij danken u dat u alles regeert. Dat al wat er gebeurt in deze wereld gebeurt volgens uw besluit. U bent bezig, Heere, de zonde te overwinnen. U bent ook bezig om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tevoorschijn te roepen. Want openbaring loopt uit op het nieuwe Jeruzalem. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En Heere, zo zijn wij nu nog op een aarde waar de zonde heerst. Waar wij allemaal last van hebben. De verdorvenheid ligt in ons. En deze wereld ligt in het boze. En zo komen er, door uw leiding, komen er tuchtigingen en oordelen over deze wereld. Er komen straffen. En steeds klinkt weer de oproep dat de mens zich zou bekeren. En tot u zou komen met berouw. En Heere, wij zeggen u dank voor de verkondiging van dit evangelie. En Heere, wij prijzen en loven en aanbidden uw naam. Dat u de God bent die werkt op veel meer plaatsen dan wij beseffen. Dat wij geloven dat u werkt overal op deze aarde. Omdat de aarde en haar volheid is des Heren. En zo bent u, Heere Jezus, aan het werk om uw dienaren weer te laten voorgaan. Vanuit Siberië tot in Zuid-Afrika. En vanuit Nieuw-Zeeland tot in Alaska. Ze zijn er overal, Heere, op het zendingsveld in Afrika, in het geheim in Iran. Ze komen bij elkaar, Heere. Ook onder de Koerden komen ze bij elkaar. Ja, zelfs in Noord-Korea in kleine groepjes, heel klein, komen ze nog bij elkaar. Heren, wij weten zo weinig. En eigenlijk hoeven wij ook niet alles te weten, al zouden wij het graag willen weten. Maar heren, wij mogen ook in het geloof leven dat u God bent en dat u Heere Jezus regeert. En dat het boekrol ontvouwd wordt, dat de 7 zegelen geopend worden. En dat u doorgaat met uw werk in deze wereld. En daar danken wij u voor. En Heere, wij bidden u, al zijn wij maar als kleine kinderen. En begrijpen wij toch zo weinig. Heere, wij bidden u, bekeer nog vele mensen door heel deze wereld heen. Laten de engelen voortdurend mogen uitbreken in gejuich. Omdat er weer één is toegebracht. Heere, laten dat ook vandaag een oogstdag mogen zijn voor u, o Koning Jezus. O, verhoog uw naam, verheerlijk uw macht en wil vrede gebieden en de duivel wegjagen uit harten van mensen. En toch hem brengen, Heer, als de verloren zoon aan uw voeten. Of te brengen als de bezetene van Gadara die wel gekleed aan uw voeten zat. O, wat is dat toch heerlijk wanneer zondaren aan uw voeten terechtkomen. En zo moet dat ook met ons gebeuren. Want wij gaan wel naar de kerk en wij hebben vrijheid en wij hebben vele voorrechten. Maar Heere, ook wij moeten aan uw voeten terechtkomen. En ook wij moeten het voor u belijden dat wij verdorven zijn. En dat moet voor ons het grootste probleem zijn. Het zwaarste wat op ons drukt, onze zonde. En daarom bidden wij u, Heer, om de werking van uw Heilige Geest. Want uw Geest leert ons ware wijsheid. En uw Geest opent onze ogen voor onze verdorven staat voor u. U opent de ogen voor schuld. En zo komt er ook plaats en ruimte voor de Heere Jezus en voor zijn verzoeningswerk. En zo bidden wij u om dat werk in ons midden. Dat u, Heere Jezus, aanbeden mag worden in geest en waarheid. Omdat zondaren ook uit ons midden tot u komen. En voor u neervallen. En in overgave van het hart voor u neerliggen. En zonder u niet verder kunnen. Heere, wilt u dat geven. Bekeringen. En wilt u vergeving van zonden schenken. En mensen in de ruimte zetten. Heere, wilt u verlossen uit deze grootste nood. En er zijn er ook andere noden, Heere, waar mensen mee worstelen. Leden van de gemeente met gezondheid of met een onzekere toekomst, medisch gesproken. Of andere worstelingen in het huwelijk of wat het ook mag zijn. Heere God, wees ons een toevlucht. Erbarm u over ons. Schenk u kracht en genade om uw weg te gaan in het leven. Leer ons onszelf verloochenen, achter u aan te komen, ons kruis op ons te nemen en u te volgen. Heere, wil u dat geven bij jongeren en bij kinderen. Dat ze mogen leren om u te volgen en lief te hebben. Grote God, wilt u ons nabij zijn in deze dienst. Waarin wij moeten nadenken over dit gedeelte uit Openbaring. Heere, het zijn ernstige woorden. Heere, verlicht ons verstand. En laat het duidelijk mogen worden waar het hier om gaat. En dat we uw woord als een schat met ons mogen omdragen. Dat we de werkelijkheid mogen herkennen van waarin wij staan en leven. O Heere, wilt u ons zo verblijden door uw werk in ons midden. Ja, door zicht en inzicht wat u schenkt. En dat het daaronder vast ligt, die heerlijke troost. Om geborgen te zijn in u. Want Openbaring is een troostboek. Te midden van de oordelen worden uw kinderen vertroost. Heere God wil het geven. En zo bidden wij u, Heere, om de uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden u voor de mensen in Colombia die getroffen zijn door natuurrampen. Heere, als wij als kerken daar hulp aan willen geven, geef dat dat op een verantwoorde wijze mag gebeuren. En wilt u in genade daarop toezien en dat werk, dat de hulp wat wij geven, ook zegenen. Heere, gedenk ons in deze dienst. Ook hen die thuis meeluisteren, Heere, wees u hen nabij. En gedenken ieder van ons in genade. Sterk uw dienaar in het spreken. En doe genadig verzoening over al onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de noodhulp in Colombia. Zingen wij dan Psalm 12, de versen 1, 2 en 7. Psalm 12. Versen 1, 2 en 7. Geliefde gemeente, vorige week hebben wij de 7 engelen naar voren zien treden, die allen een bazuin hadden, een trompet. En een trompetgeschal dat wijst op alarm. Er is een gevaar, het is waarschuwing. En deze 7 engelen kondigen oordelen aan die over de aarde komen als straf van God. Vorige week zagen wij de eerste 4 engelen. Gods oordelen werden uitgegoten over de bomen, over het gras, over de zee, de vissen, de schepen. Maar het oordeel van God werd ook uitgeroepen over de rivieren en de wateren. En het derde deel van de zon en de maan werd geslagen, zodat de duisternis over de aarde kwam. En toen hebben we vorige week afgesloten met dat woord uit vers 13. De waarschuwing voor de oordelen die nog komen zullen. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel, zeggende met grote stem: wee, 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 degenen die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin, der 3 engelen die nog bazuinen zullen. En nu zien wij de 5e en de 6e engel, die allebei ook op een trompet blazen. En wat wij hier vinden is opnieuw een straf van God. Een straf van God over deze aarde, over de goddelozen, omdat zij Gods kinderen vervolgd hebben. De eerste 4 trompetten die verwezen naar de natuur. Maar de 5e en de 6e bazuin hebben betrekking op mensen. En dat is veel erger. Nu komen Gods straffen op mensen. En dat gaat gebeuren door geestelijke machten die losgelaten worden. Want de 5e engel blaast op de bazuin. Een ster valt vanuit de hemel op de aarde. Wat is die ster? Het is niet een werkelijke ster. De benaming ster wordt ook vaker in Openbaring gebruikt voor anderen. Een ster hebben we gezien aan het begin van de Openbaring, daar wordt ook mee bedoeld de voorgangers van de gemeente. Want de Heer Jezus heeft de 7 sterren in zijn hand. Dat zijn de voorgangers van de gemeente, Openbaring 1 vers 20. En zo zien we in Openbaring 22 dat de ster verwijst naar de Heer Jezus. Hij is de morgenster. Maar de uitdrukking ster heeft ook een negatieve betekenis. In de Openbaring 12 vers 4 wordt ster gebruikt voor de gevallen engelen. Daar wordt gesproken over de draak, en dat is de duivel die uit de hemel valt. Want de duivel is in opstand gekomen tegen God. Hij was eerst een hooggeplaatste engel, maar hij kwam in opstand door hoogmoed en trotsheid. En toen heeft hij een deel van de engelen achter zich gekregen. En hij sleept die engelen mee, worden uit de hemel weggestoten. En dan worden ze daar sterren genoemd. De draak valt en hij sleept een derde van de sterren mee. Dat zijn de gevallen engelen. En zo zien we hier ook weer een ster, maar wat is die ster? Het is niet zo eenvoudig aan te geven. De ster valt uit de hemel. En dan denken wij ook aan het woord van de Heere Jezus, dat hij de Satan zag vallen als een bliksem uit de hemel. Lucas 10 vers 18. Mogen wij dan zeggen dat deze ster wijst op de duivel? Misschien wel. Maar dan krijgt de duivel krijgt op een gegeven moment macht om een put te openen waaruit allerlei demonen uit tevoorschijn komen. Of we moeten zien dat de ster toch een engel van God is, die macht heeft om die put te openen. En daaruit komen dan voort de boze engelen, de boze demonen. En met een leider, en die heet Apollyon. Maar hoe het ook zij, we weten dat hier gesproken wordt over een put die geopend wordt. En dat heeft eigenlijk de nadruk hier. En het kan ook zijn dat de duivel op een gegeven moment macht krijgt. Dat de Heer hem die macht geeft, want alles gebeurt onder Gods raadsmacht. Maar in ieder geval, die put wordt geopend. Die put is een diep put. En er zit een deksel op en die wordt geopend. En dan komt daaruit voort een vreselijke rook. Een zwarte, blauwachtige rook. Het lijkt op de rook van een hoogoven, waarin ze ijzererts smelten. En zo dik was deze rook dat het licht van de zon verduisterd werd. En dat is een beeld van de duistere machten van het kwaad. En de rook staat ook voor de rook, staat voor bedrog en voor ellende. Nu worden demonen losgelaten over de aarde, want uit deze put komen demonen tevoorschijn. Maar ze kunnen niet losgelaten worden zonder dat God dat wil. De demonen kunnen niets doen buiten God. God beheerst alles. En dat is ook de machtige troost met wat er ook gebeurt in het leven of wat er ook gebeurt in deze wereld, op deze aarde. God beheerst alles. Want aan het begin van Openbaring zagen wij dat Johannes naar boven ging, een deur, een geopende deur. Hij ging daar bovenin, in de hemel in visioen, en hij zag een troon. En iemand zat op die troon. Daaruit wordt alles geregeerd. En dat is een bijzondere troost. Dat wat er ook gebeurt met deze wereld, we mogen weten dat God alle dingen regeert. En dat is ook het doel van heel het boek van de Openbaring, om troost te geven aan zijn kerk. Dat wanneer er vreselijke dingen gebeuren in de wereld, dat ook al komen er boze geesten die allerlei onheil aanrichten, het wordt hen allen gegeven vanuit die troon. Waarom? Daar heeft God zijn bedoeling mee. Hij is wijs. En hier zien wij iets van die wijsheid ons geopenbaard. Want die demonen die voortkomen uit die bodemloze put, die gaan mensen plagen. Met verschrikkelijke plagen. En welke mensen zijn dat? Dat zijn de goddelozen. Dat zijn de schijnheiligen. Dat zijn de mensen die zonder God door het leven gaan. Dat zijn de mensen die God de nek toekeren. Die niet ernstig en serieus bezig zijn met de Heere. En die hem niet kennen als hun zaligmaker, als hun verlosser, als hun koning, hun profeet en hun priester. God gaat goddeloze mensen straffen. Als straf omdat zij Gods kinderen vervolgen. En Gods kinderen tegenstaan. En omdat ze God de eer niet geven. Gaat de Heere die mensen die op de brede weg wandelen. De mensen die God niet willen kennen. Die in zonde leven, God gaat hen straffen. En dat zijn vreselijke straffen. Let wat er gebeurt. Uit de rook komen sprinkhanen tevoorschijn. Nou, misschien denken jullie jongens en meisjes, wat zijn sprinkhanen nou? Die vind je wel in je tuin, in de zomer. Maar dit zijn geen gewone sprinkhanen. Dit is een beeld van boze geesten, boze demonen. Maar een sprinkhaan bij ons is maar heel klein, is ongevaarlijk. Maar andere landen in de wereld waren sprinkhanen een verschrikkelijke plaag. Het gebeurde in Canada bij de eerste emigranten daar in de 19e eeuw, die in de prairies daar hun boerderijen stichten, daar opeens een verschrikkelijke sprinkhanenplaag kwam. En de lucht was zwart van die beesten. En er waren geen kleine leuke sprinkhanen, er waren grote sprinkhanen. En die vielen neer als een wolk op de moestuin van die eerste emigranten daar, die met pijn en moeite het land ontgonnen hadden en daar koren en tarwe gezaaid hadden. En die beesten kwamen en vraten alles op. En je kon er niets tegen doen. Je kon ze niet wegjagen. Ze kropen over je heen. Ze kropen in je huis. En het was een gegons en een lawaai, omdat die kaken gingen heen en weer. En dat zorgde voor een gegons van al dat eten. Alles wat groen was, vraten ze op. En het gebeurde in enkele minuten, een hele oogst kapot, weg. En dan trokken ze weer verder. En er bleef niets over dan kapotte wijngaarden. Geen oogst meer. Het was verschrikkelijk. Een sprinkhanenplaag was nog veel erger dan droogte. Bij droogte kun je nog proberen wat te bewateren uit een put of wat dan ook. Maar een sprinkhanenplaag, dat is einde verhaal. In Canada hebben ze later, in de Rocky Mountains, hebben ze gevonden waar de broedplaatsen waren van deze sprinkhanen. En die hebben ze allemaal vernietigd. En zo heb je daar nu geen sprinkhanenplaag meer. Maar in landen in Afrika heb je het nog altijd. En in het oude Midden-Oosten had je het ook. Het was een ramp voor het volk. Profeet Joël spreekt erover. Hij spreekt over een volk dat opkomt over het land. En dat volk, dat zijn geen mensen, dat zijn sprinkhanen. In hoofdstuk 1. Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal. Zijn tanden zijn leeuwentanden. Het heeft baktanden van een oude leeuw. Hij heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting en mijn vijgenboom tot schuim. De akkerlieden zijn beschaamd. De wijngaardeniers huilen om de tarwe en om de gerst. Want de oogst van het veld is vergaan, de wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw, de granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom en alle bomen des velds zijn verdord. Ja, de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen. Dat zijn sprinkhanen. En die vreten alle stuk. En die vreten ook bijvoorbeeld, werd hij genoemd, de vijgenboom tot schuim. Ik heb een vijgenboom in mijn tuin. En als je daar iets afplukt, dan komt er wit vocht tevoorschijn. Bedenk ik nou wanneer ik aan het preken ben. Ik kan me voorstellen als al het groene afgeplukt wordt, dat overal wit vocht tevoorschijn komt. Het lijkt op schuim. Maar in ieder geval, het was een ramp. Zo'n sprinkhanenplaag. En dat kan alleen maar begrepen worden door mensen die het hebben meegemaakt. Maar deze sprinkhanen waren het maar gewone sprinkhanen. Maar deze sprinkhanen komen uit de bodemloze put. En die zijn veel erger. Die tasten het gras niet aan. Die tasten de wijngaarden niet aan. Ze vallen mensen aan. En niet alle mensen. Alleen die mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hebben. En dat kunnen we opvatten als de Heilige Geest. Want de Heilige Geest verzegelt Gods kinderen. Zij die de Heilige Geest niet hebben in hun leven, zij worden getroffen door deze sprinkhanen. Ze vallen de goddelozen aan. Gods kinderen beschadigen ze niet. En de macht van deze sprinkhanen is heel sterk. Ze worden namelijk vergeleken bij schorpioenen hier. In warme landen leven schorpioenen. Ze kruipen langzaam over de grond. Zijn zeer gevaarlijke beesten. Zo'n 8-10 centimeter lang. Ze vliegen niet, ze kruipen. Ze hebben een staart. En aan het uiteinde van een staart is een angel. En die staart kromt zich dan boven hun rug. En dan zijn ze klaar om te steken. En die steken kunnen zelfs dodelijk zijn. Ook voor een mens. En ze zijn zeer pijnlijk. En dan moet je zich voorstellen, een hele zwerm schorpioenen. En ze vliegen. Normaal vliegt een schorpioen niet, bij mijn weten. Maar hier vliegen ze. En het is een verschrikkelijk beeld, want het wordt nog erger. Die sprinkhaan, die eigenlijk schorpioenen zijn, die lijken op een oorlogspaard. En dat is verschrikkelijk. Moet je zich voorstellen, allerlei voetsoldaten. En er komt er een paard aan. Die met borstwapenen van ijzer bedekt is. En er komt een man die dendert dwars door al die soldaten heen. Veel gevaarlijker dan een soldaat te voet. En deze sprinkhanen die lijken op paarden die gereed staan voor de oorlog. Ze hebben kronen op hun hoofd. Dat is van heerschappij. Ze lijken op goud. Het is geen goud. Het is namaak. En ze hebben aangezichten die lijken op dat van een mens. Dat wijst op intelligentie. Ze weten wat ze doen. Ze zijn gezet om te verwoesten, te haten. Ze hebben ook lange haren als van een vrouw om te verleiden. Tot de zonde, tot de boosheid. Ze doen alsof ze heel aantrekkelijk zijn, maar ze zijn verwoestend. En daarom hebben ze ook tanden als leeuwen. Klaar om mensen te verslinden. En wanneer deze monsters aanvallen, zijn ze goed beschermd. Ze hebben borstplaten van ijzer. Ze lijken onoverwinnelijk. Het geluid van hun vleugels is als het geluid van strijdwagens die voortdenderen over de aarde de strijd in. En hun macht ligt in hun staarten. We denken weer aan de schorpioen. En opeens zijn die staarten als slangen. Met een kop eraan. Een giftige slang die kan bijten en doden. En ze hebben de macht gekregen niet om de mensen te doden, maar om hen te pijnigen. Want vers 5 laat zien dat ze dit maar voor 5 maanden kunnen doen. Pijnigen. Het is een bepaalde tijd aangebonden. Steeds, het is maar een korte tijd. Want uiteindelijk staan deze helle monsters onder Gods macht. Maar ze vallen de mensen wel aan. En ze hebben een koning over zich, de engel van de afgrond, Apollyon, in het Hebreeuws genaamd Abaddon. En die naam betekent verwoesting. En zo trekken deze enorme zwermen sprinkhanen die lijken op schorpioenen en op oorlogspaarden. Ze trekken erop uit om mensen te martelen. En die mensen kunnen er niets aan doen. Deze sprinkhanen pijnigen en verwoesten de levens, maar ze doden ze niet. O, de mensen willen wel dood. Ik wou dat ik dood was. Maar ze gaan niet dood. En de marteling duurt door, gaat door. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken, vers 6. En zullen die niet vinden. Ze zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden, wegvluchten. Die goddeloze mensen vinden het verschrikkelijk. Ze zeggen, we houden dit niet meer vol. Ze willen verlost worden van deze marteling. Maar ze kunnen er niet aan ontkomen. Ze hebben geen rust, geen vrede. Worden voortgejaagd, opgejaagd. Ze lijden mentaal. Ze lijden lichamelijk. Ze gaan er kapot aan. Want het leven zonder God loopt uit op eenzaamheid, op angst, pijnigende onrust en martelende zorgen. Want een mens kan niet de Heere Jezus Christus voorbij leven. En denken, alles komt goed in mijn leven. Een mens kan niet ongestraft de Heere Jezus negeren. En dan toch nog troost en blijdschap en vrede en overvloed hebben. Buiten Christus is het leven leeg. Is het leven niets. Zijn mensen een prooi aan boze machten, aan zonden, aan verslavingen die ze niet kunnen overwinnen? Mensen hebben hun leven kapot gemaakt en hun gezinnen en hun bedrijven kapot gemaakt door zonde, door de drank of door wat dan ook. Omdat ze er niet vanaf konden blijven. Ze wilden er vanaf blijven. Ze vonden het verschrikkelijk. Ja, ze gingen er onderdoor, maar ze konden er niet van afblijven. Ze kenden Christus in hun hart niet. En als mensen heel eerlijk zijn, maar daar zijn we niet. Maar als mensen heel eerlijk zijn, dan vragen ze zich af, waar gaat het eigenlijk allemaal om? Waar leven we eigenlijk voor? Het leven heeft toch geen zin? Het is toch nutteloos? Ik ben maar per ongeluk losgelaten in het brede universum. Hier op deze aarde die toevallig ontstaan is door evolutionaire processen. En er is verder niks. Er is geen God. Er is niks. Dus waar leef ik maar voor? Ja, om er wat te genieten. Maar dat verveelt ook na een tijdje. En onderwijl heb ik wel allemaal vervelende dingen in mijn leven. Zonden en narigheid en echtscheiding. En kinderen die niet luisteren. En werk wat me niet voldoet. Ik leef maar wat aan. Ik heb geld, ja. Ik heb bezittingen, ja. En zo zijn er mensen die hebben kunnen doen wat ze willen. Ze hebben drank en vrouwen en auto's. Maar ze hebben niks. Criminelen, ik heb er verschillende van gelezen, die keihard waren overdag en 's nachts zaten te beven van angst in hun bed, angstzweet, want ze hadden niks. Hun hart schreeuwde het uit van de eenzaamheid en van de angst en wat mensen meemaken in het leven. Wanneer mensen met kapotte relaties zitten in hun leven. Vrouwen die misbruikt zijn door de ene jongen en de andere jongen. Ze hebben hem vertrouwd, gegeven, de een na de ander. En waar blijf je daarmee zitten? Met puinhopen. Met de brokken. Bedrogen te zijn. En mensen die bedriegen, bang zijn om bedrogen te worden. Mensen die anderen misbruiken en daardoor hard worden, keihard worden. Onverschillig, koud. En de wereld belooft van alles. Het zijn lange haren. O, ze beloven opwinding en plezier en genot. Het kan niet op. Maar het loopt uit op een bittere teleurstelling. Op kapotte relaties. Het loopt uit op verslaving. Het loopt uit op de gang naar de abortuskliniek. Het loopt uit op de gang naar de advocaat. Om maar een eind te maken aan de relatie. Of het loopt uit op de gevangenis. En de gevangenissen zijn overvol. Ze laten de misdadigers maar weer los. En het loopt uit op de eenzaamheid. En ik moet steeds meer prikkels ontvangen. Want de vorige prikkels, die bevredigen niet meer. Het moet nog harder, het moet nog kouder, het moet nog vuiler. Kinderen die niet gewend zijn door hun ouders. En zo komt men in een spiraal terecht van ellende. Zodat de moderne mens het uitroept met Jean-Paul Sartre. La nausée. De walging. Want er is niets in deze wereld, enkel walging. Waar leef ik nog voor? Mensen die gemarteld worden door de sprinkhanen uit de bodemloze put. Ze verlangen een eind aan de martelingen, maar het helpt niet. En ook al zou de dood er komen, dan gaan de verschrikkingen nog door, want dan wacht de hel op hen. Wat een vreselijke zaak om zonder God door het leven te gaan. Jonge mensen die al vroeg oud geworden zijn en afgeleefd. En die arme verslaafde mensen, als je in hun ogen kijkt, als je ze wel eens ziet. Er is niets waarvoor ze leven. Mensen met een brandend geweten. Rusteloze gedachten. Een hart vol pijn. Zonder enige troost. Verteerd door angst. En daar loopt het uit. Vroeg of laat. Bij een ieder. Die zonder God door het leven gaat. Geen vreugde, geen rust, geen waar genot, geen echte blijdschap. Het leven lang, geen echte blijdschap, geen echte vrede en het loopt uit op de eeuwige brandingen. Hoe verschrikkelijk. Is het leven zonder God. Daarom zoek Christus. Zoek om beveiligd te zijn in de duistere nacht. In de plooien van de mantel van de gerechtigheid van Christus. Zoek om door hem gedragen te worden. Want zij hebben vrede in hun ziel. Zij die met God door het leven gaan, worden niet gestoken door die schorpioenen. Ze weten niet eens wat het is om in pijnigende onrust te leven. In hun hart is vrede. Zij kennen liefde tot God. Naar waarde nooit te danken. Ze hebben rust. Ze hebben de fonteinen van eeuwig leven, eeuwig levend water vanuit hun binnenste, dat springt op tot in het eeuwige leven. Ze worden gedragen op eeuwige armen door dit leven heen. En straks is hen het leven bereid. O zalig dat volk. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Er is geen gelukkiger volk dan dat volk van God. En wanneer u de liefde van Christus in uw hart kent, dan zegt u: dit is het. Dit is wat echt is. Dit is het beste. En daarom bent u veilig voor die schorpioenen. Wordt u beschermd in de schuilplaats van de Allerhoogste. Hij is niet ver bij u. Misschien zegt u: ik ben nog onbekeerd. Hij wandelt hier vanmorgen in het gewaad van de Schrift. En hij gaat de banken door. En hij klopt op je hart. Hij zegt: geef mij je hart. Dan ben je veilig. Jonge mensen, luister niet naar de wereld, maar luister naar Christus. Geef mij je hart, zegt hij. Dat is het. Daar gaat het om. En al waren je zonden als scharlaken, hij zal ze wit maken. Hij roept u. Daarom moet u ook uw schuld belijden. Hoe vaak hebt u de Heere niet voorbij geleefd? Hoe vaak hebt u het misschien niet gezegd: nou, God moet me bekeren en ik doe wat ik moet doen. Ik ga trouw naar de kerk, ik leef kerkelijk mee, ik lees de Bijbel 3 maal na de maaltijden. We hebben geen televisie, we zijn christelijke, reformatorische mensen. We hebben gedaan wat we moeten doen en nou ligt het alles aan de Heere. Ik kan verder ook niets aan doen, dus ik leef gewoon zomaar verder. Ik hoop dat ik uitverkoren ben, want dan zal het tot mij komen. Maar hebt u God persoonlijk gezocht, met smeking en geween, in de binnenkamer, in de binnenkamer? Bent u daar eerlijk geworden voor God? Hebt u gedaan wat hij zei, strijd om in te gaan? Hebt u gedaan wat hij zei, zoekt, want dan zult ge vinden? Hebt u uw schuld onder ogen gezien? Dat we zo vaak de Heere voorbij geleefd hebben met al onze rechtzinnigheid. En dat we het maar op ons beloop gelaten hebben, zonder ernstig de Heer aan te roepen. Hebt u zijn woord vertrouwd, want ook al ervaart u geen bekering zoals u meent dat het moet gebeuren, toch is het woord van God waar. En hij zegt: het roept mij aan en ik zal u eruit redden. Ook al gebeurt dat anders dan u dat verwacht. En ook al gebeurt dat niet volgens de patronen waarlangs u denkt dat het moet gebeuren, laat dat maar aan God over. Maar wordt u maar een bedelaar. En u blijft daar bedelen tot uw laatste dag. Zo helpen u God. En u zult behouden worden. Want God is waarachtig. Niemand hoeft hier verloren te gaan. aan God leeft. En hij laat zijn woord verkondigen. En dat komt allemaal om Jezus wil. Omdat hij in een stikduistere nacht was. En toen waren er stieren van Bazan die hem omringden. Toen waren de helle honden die tegen hem losgingen. Hij stond daar, of liever gezegd, hij hing daar in de buitenste duisternis. Toen de machten van de hel op hem aanvielen en zijn God hem verlaten had. Toen was hij in deze dikke, zwarte, blauwachtige rook. Toen heeft hij de sulfur geroken, de zwavel van de oordelen van God. Toen is hij dat oordeel ingegaan. Wat wij, ik en u en jij verdiend hadden. En daarom verhoort God u. Niet omdat u zoveel bidt. Niet omdat u probeert trouw te zijn. Bij ons mislukt alles. Ook ons bidden. Ook ons strijden. Ook ons worstelen. Alles is tekort. Maar Christus heeft alles volkomen gedaan. Daarom hoort God uw en mijn stuntelige bidden en kreunen. Het is om Christus wil. Daarom mag u moed scheppen. Omdat Christus er is. Maar gemeente, er is ook een andere engel. Een andere engel. Die blaast ook. En dan breken er oorlogen uit. Het gaat over de oorlogen hier. Bloed, ijzer, vuur en rook. Dat zien we hier. Denk niet dat deze trompetten in chronologische orde zijn. Dat moet je niet denken. Daar geeft de schrift ook geen aanleiding voor. We zien steeds beelden. Nu weer een ander beeld. Nu verlaten we dat beeld van die schorpioenen en de pijniging die op godlozen komen. Maar nu zien we een ander beeld. Waarbij 1/3 van de mensen gedood worden. Ontzaglijk. Dat is het beeld van de oorlog. Er zijn altijd oorlogen geweest. Verschrikkelijke oorlogen. In vers 14 lezen wij hier. Ontbindt de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. De Eufraat. Daar kwam Assyrië vandaan. Daar kwam Babylon vandaan. Uiteindelijk kwam Perzië ook daar vandaan. Daar waren de grote wereldrijken. En dat staat voor de oorlog, de denderende strijdwagens. Waar Israël zoveel last van gehad heeft, van de Assyriërs en van de Babyloniërs. Nu wordt de mensheid in oorlog gestort. Want de 4 engelen die gebonden zijn, die houden de machten in toom, die worden nu losgelaten. Die laten los en de oorlogen breken los. De boze geesten wekken op tot de oorlog en ze weten een volk te demoniseren. Ze weten een volk te geloven in de ubermensch en in het 1000-jarig rijk en ze hanteren de blitzkrieg. En ze beloven de eindlösung voor het Joodse probleem. En ze spreken over de wereldrevolutie van de proletariërs. En ze vermoorden en deporteren miljoenen en miljoenen en miljoenen naar de concentratiekampen. Het is verschrikkelijk. En er wordt hier gesproken over een leger van 200 miljoen soldaten. En ze rijden op paarden. De hoofden van de paarden zijn als leeuwen. En uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. En de borstplaten van deze soldaten hebben de kleur van vuur, rook en zwavel. Hun staarten zijn als giftige slangen. En deze cavaleristen op hun paarden zijn het symbool van de oorlogsmachines. En ze gaan erop uit om een derde deel van de mensheid te doden. En wat zijn er hun doden gevallen? Aan het eind van de 19e eeuw al de koloniale oorlogen. En dan de Eerste Wereldoorlog. En daarna de Tweede Wereldoorlog. En dan de recente oorlogen. Aan het einde van de 20e eeuw in Congo. Er zijn zo'n 2 miljoen mensen gedood. De oorlogen breken los. En wij hebben in de laatste 75 jaar geen oorlog gezien. En het is Gods genade dat er geen derde wereldoorlog geweest is. En daar lezen we ook van hier. Ook u de mensen daarop reageren. En dan ziet u onze tijd. Vers 20 en 21. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen. Dat ze niet zouden aanbidden de duivelen en de gouden en zilveren en koperen en stenen en houten afgoden. Die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, hun haat, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. En zo zien we onze tijd. Wat een bevrijding. De ouderen onder ons weten het nog. De bevrijding. Toen de laatste wereldoorlog afgelopen was. En wat hebben de mensen toen gedaan? Ze zijn weer rustig verder gegaan met hun zondig leven. En de zonden stapelden zich op. En toen het communisme ineens stortte en de atoomdreiging op Europa gedaan was, wat hebben de mensen toen gedaan? Alleen maar nog meer goddeloosheid uitgehaald. Terwijl het land gezegend werd met ongekende welvaart. Maar de kerken schrompelden ineen. Ze hebben de afgoden die niet kunnen redden geloofd. De afgoden van het evolutionisme. En de afgoden van de hoererij. Doe maar wat je fijn vindt. De seksuele revolutie van de jaren 60. En zie wat het ons gebracht heeft. Het leven is weinig waard. Het ongeboren leven wordt gedood. De dieren hebben meer rechten dan het ongeboren leven. En denkt u echt dat deze generatie, de ouderen straks zullen dulden, wanneer ze daar maar liggen en niets meer kunnen, en wanneer er geen werknemers meer te vinden zijn voor de zorg? Want om te kunnen zorgen moet je liefde hebben, en de liefde van de mensen is aan het verkillen. Het is geen wonder dat ze weinig mensen voor de zorg kunnen vinden, want de liefde verkilt. En denkt u dat we dan deze economisch belaste mensen nog zullen dulden? Nee, die worden straks gedood. Het gebeurt nu al. Wat heeft ons land en volk gedaan met al de zegeningen? We hebben ons niet bekeerd van de duivelen te aanbidden. Horoscopen, geloof in diabolische krachten, in Satans dienst, dat vindt plaats. In ons land. Immoraliteit, corruptie, bedrog en leugen. En de gewone man haalt zijn schouders erover op, zolang wij het maar goed hebben. Maar wij moeten ons bekeren. Land, land, land. Hoort des Heeren woord. En waar zijn wij mee bezig? Vertrouwen wij op goud en op zilver? Op onze bezittingen? Op ons pensioen? De zonde van hebzucht en haat en nijd? Ook wij hebben gezondigd voor de Heere God. Ook in deze zonde. De Heere zegt, bekeert u en leeft. Dus hebben wij misschien meer zonde gedaan dan de onkerkelijke mensen, omdat zij nooit het evangelie horen. Maar wij mogen onder een Bijbelse prediking zijn. Maar hebben wij ons bekeerd? Ons hart moet ook verbroken worden. Ook wij moeten zeggen, leer mij u te volgen al de dagen van mijn leven. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 73, vers 14. Laten wij bidden en danken. O Heer, wij danken u voor uw heilzaam woord. Want uw woord toont ons de weg tot het eeuwige leven. En uw woord geeft ons troost dat wanneer er vreselijke dingen op de aarde gebeuren, dat we mogen weten dat dat niet zonder uw bestel, zonder uw regeringsmacht plaatsvinden. En Heere, zo worden wij opgewekt om het eeuwige leven bij u te zoeken en te vinden. En zo bidden wij u dat dat het gevolg mag zijn, de vrucht mag wezen op deze preken. Deze ernstige preken vanuit uw woord. O Heere, laten onze jonge mensen doordrenkt mogen zijn in het woord Gods. En wilt u met uw Heilige Geest in hun harten wonen en leven, wanneer zij verder dit leven in zullen gaan, dat ze dat met u mogen doen, geborgen in de schuilplaats van de Allerhoogste. En Heere, zo bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest en uw troost en uw kracht en uw ontferming en leiding, dat wij een bijzonder volk mogen zijn, een volk dat tot uw dienst en lof bereid gemaakt is. Heere, ontferm u over ons. Doe ons een getuige zijn in deze wereld. En we willen eindigen in het roemen in uw werk, omdat u God bent. Heere, breng ons vanavond weer samen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 16, het derde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.